Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het eerste zestal. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op een zondagavond 27 juli 1845. De titel is De Zuchtende Gevangene, Zijn Verlossing en Zijn Besluit. Naar aanleiding van Romeinen 7, vers 24 tot en met 26. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God, door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Welk een barmhartigheid is er voor de kerk van God, dat de apostel Paulus door de Heilige Geest gedreven werd, zijn eigen bevinding op te tekenen. En dat niet slechts door hier en daar iets weg te nemen, maar met zulk een volkomen juistheid en uitgebreidheid, zoals wij zien kunnen in het zevende hoofdstuk aan de Romeinen. Welk een troost en kracht heeft dat niet aan duizenden van Gods lijdende en bedroefde kinderen toegebracht. Welk een heerlijk licht heeft dat verspreid over een pad dat er vaak zo radeloos en moeilijk uitzag. Welk een borstwering van vertroosting was dat door alle eeuwen heen. Voor het beproefde en aangevochten volk van God en zal het ongetwijfeld zijn en blijven tot aan de voleinding der eeuwen. De voorgelezen versen kunnen wij als de korte slotsom van de in dit hoofdstuk beschreven bevinding opmerken, in het welk zich drie voorname punten voor ons ter beschouwing opdoen, en die wij achtereenvolgens wensen te behandelen. Allereerst de uitroep die zonde en schuld uit Paulus' boezem perst. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Ten tweede de verlossing die hij verwierf. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En ten derde het besluit waartoe hij in zijn conscientie kwam. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde. Paulus is hier zo scherp en ondubbelzinnig in de aanwijzing van zijn bevinding, dat velen van hen, voor wie deze woorden dwaasheid, ja, dweperij zijn, getracht hebben om dezelfde te loochenen, althans om te keren. Sommigen hebben geprobeerd te bewijzen dat Paulus hier niet zichzelf bedoelde, schoon hij bij herhaling het voornamelijke woordje ik gebruikt. Anderen hebben gewild dat Paulus hier spreken zou van de strijd die er tussen de natuur en het geweten bestond, voordat de Heere hem door zijn genade riep. En evenwel spreekt hij over het geheel in de tegenwoordige tijd, waarom het wel een tegenwoordig zijnde strijd moet geweest zijn die hij beschrijft. Nog weer anderen hebben gemeend dat het een strijd was onder de wet, voordat hij een evangelische verlossing ontvangen had. Maar hoor hem zelf, hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? En niet, wie heeft mij verlost? Ik vind deze wet, en niet, ik vond, het welk ten duidelijkste bewijst dat hij, terwijl hij deze brief schreef, deze strijd in zich gevoelde. De rechte bron, waaruit al die verdraaiingen van des apostels woorden voortvloeien, is dunkt mij niks anders dan een jammerlijke ontkenning van het werk der genade in de ziel. Zichzelf bewust van een zodanige bevinding niet te bezitten, en dat, als deze dingen waarheid zijn, zij dan geheel verkeerd zijn, gebruiken zij alle middelen om dezelfde om te keren. Maar wat deed de apostel zo gevoeglijk, zo medelijdend roepen, ik ellendig mens? En daar waren drie dingen die deze uitroep uit zijn boezem drongen. Allereerst, een kennis van de geestelijkheid en de uitgebreidheid van Gods wet. En dit betuigt hij zelf in het negende en het tiende vers, zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, Hetzelfde is mij ten dood bevonden. De ontdekking van de uitgebreidheid en de geestelijkheid van Gods wet vervloekte en veroordeelde hem. En zijn verdoemeniswaardigheid, daardoor ziende en gewaarwordende, dwong schuld dien ellendige uitroep uit zijn boezem. Voordat hij op een geestelijke en bevindelijke wijze aan de veroordeling der wet in zijn conscientie kennis had, leefde hij, dat is, hij was voldaan met zijn eigen gerechtigheid, plichtsbetrachting en verrichtingen. Hij zag niet dat God naar waarheid in zijn binnenste ziet. Hij was onbekend met de reinheid en de heiligheid Gods. Hij gevoelde het niet dat de wet alle overtredingen veroordeelt, zowel die met gedachten als die met woorden en werken begaan worden. De met beeldwerk opgesierde kamers van zijn hart, met al de afzichtelijke gedrochten die erin verscholen waren, had hij nog nooit waargenomen, en het deksel lag nog op zijn hart, daar was nog geen licht in zijn ziel gedaald, daar was geen leven aan zijn conscientie meegedeeld. En de geest van God had zijn krachtdadig werkende overtuigingen nog niet aangevangen. En hem ontbrak daarom dit inwendige werk in zijn ziel, hij leefde omdat hij nooit gestorven was. Daarom, het zij in een meerdere of mindere mate, de geestelijkheid en de uitgebreidheid van de wet, die moeten in de conscientie van alle levend gemaakte zondaars gevoeld worden. Hoe lang hij daaronder moet verkeren, of hoe hoog de moeilijkheden ten deze aanzien stijgen moeten, dat heeft God ons niet beschreven, en wij kunnen dat ook niet doen. Maar niemand wordt behouden, tenzij jij hier de uitwerkselen van de wet in zijn conscientie ondervonden heeft. En dat is schuld, want door de wet is de kennis van de zonde. Zo ik ooit de schuld van de zonde in mijn conscientie gewaar werd, zo ik van geen innerlijke droefheid over dezelfde weet, zo ik door verregaande overtuigingen met geen verbrijzeling des harten bekend zij, wat weet ik dan, ja, wat zou ik dan begeren te weten van een bloedende Immanuel? Wat is zijn vergevende liefde? Wat zijn verzoenende bloed? Wat zijn oneindige barmhartigheid? Wat zijn alles overtreffende genade voor ongewonde, ongekwetste zondaars? Daarom, naarmate de schuld in de conscientie werkt, zullen wij eerst verlangen naar en dan kennen, prijzen en genieten de verborgenheid van het bloed der verzoening en de stervende liefde. Maar er was een tweede oorzaak die deze ellendige uitroep uit des apostels ziel voortbracht, en dat was het weer levendig worden van de zonde. Niet alleen gevoelde hij schuld ten opzichte van de verleden zonde, maar hij werd de verlevendiging en de opwelling van de zonde voor het tegenwoordige bij betreurige bevinding gewaar. Voordat de wet dan met kracht in zijn conscientie kwam, lagen de zonden hem in een werkeloze staat. Zij waren gelijk een adder in de winter. De zonden waren wel met een dodelijk venijn aanwezig, maar zij waren werkeloos. Een mens dood in de zonden of dood in een belijdenis wordt zacht en onmerkbaar met de stroom van de zonde voortgevoerd, en gelijk een zwaar geladen schip met de voet wordt weggedreven, zo drijft hij ook zorgeloos en gerust met de stroom erheen, zodat hij nauwelijks zijn snelle vooruitgang bemerkt. Terwijl wij dus dood in de zonde waren, dreef ons het innerlijke tij van natuurlijke verdorvenheden tot alle kwaad, zodat de verborgen werkingen van de zonde niet openbaar werden. En toen waren wij altemaal onder de kracht en de heerschappij van de zonde. Maar toen de wet de zonde verlevendigde, daar zij dezelfde leven bijzette, toen ontwaakte ook de zonde uit haar trage en lome toestand. De ratelslang stond op en begon in het gemoed te sissen, en op die wijze zijn de kermingen en zuchtingen over de werking der zonde in het tegenwoordige misschien veel heviger dan met betrekking tot de schuld over de reeds begane ongerechtigheden. Wat is onze zwaarste last? Ik heb mijn beproevingen en gij hebt de uwe. Tenminste, zo gij tot de huisgenoten Gods behoort. Wij allen hebben onze bijzondere beproevingen. Het zij in het lichaam, of in de omstandigheden, of in de familie, of in het gemoed, elk onzer heeft zijn onderscheiden beproevingen door te staan. Maar weet gij een beproeving in vergelijking te stellen met die treurige bevinding van de inwonende zonde? Is het niet onze dagelijkse bevinding? Het is althans meer of minder de mijne dat wij zuchtende, klagende en kermende voor den Heer hebben te verkeren, vanwege de werkingen der zonden in ons vleeselijke gemoed. Is het geen hartverbrijzelende last dat die boze zonden zo naar het meesterschap streven, dat zulke vuile lusten gedurig onze genegenheid zoeken in te nemen, dat zulke snode begeerten niet ophouden naar de zegepraal over ons te staan, dat die verdoemelijke hoogmoed en ongelovigheid en andere vergaande verdorvenheden gedurig gelijk een vulkaan de volle teugel in onze boezem wensen te vieren om onze zielen te verwoesten? Ik weet het bij zielsbevinding dat, wanneer de zonden in haar verpestende kracht en uitwerking in een tedere conscientie gevoeld worden, dan wil het hoofd wel buigen naar beneden, de ziel belasten en het gemoed benauwd maken. Maar min of meer zal toch de dagelijkse bevinding zijn om met een neergebogen en een beschaamd aangezicht kermende en wenende voor den Heere te komen, omdat er zulk een heerleger van verdorvenheden in ons werken en de overhand zoeken te behalen. Maar van waar dit gevoel? Het is de vreze Gods in een tedere conscientie. Ik heb mensen gehoord die menen boven de wereld het vlees en de Satan te leven. De zonden zijn hun niet tot last en hun verdorvenheden veroorzaken hun geen pijn. Hun hoovaardigheid, verwaandheid, hebzucht of ongebondenheid, ja, al de werkingen van hun bedorven natuur persen nooit een traan uit hun ogen, nog dringen een snik uit hun harten. En waarom? Omdat hun conscientie niet vertederd is en zij de vreze Gods missen. Naarmate de diepte van de goddelijke vrees en de tederheid der conscientie voor God, zullen de zonden inwendig opgemerkt, betreurd en erover gezucht worden. En zo was er dan nog een derde oorzaak die de apostel zo erbarmelijk deed uitroepen: ik, ellendig mens, en dat was de inwendige strijd. Hij beschrijft de strijd in deze woorden: want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Welk een afschildering van hetgeen er in het binnenste van een wedergeboren zondaar omgaat, dat hij zich in twee verschillende grondbeginselen, twee verschillende naturen, een heilige, hemelse, geestelijke, naar de Heere hijgende, zijn element in de dingen Gods vindende, en evenwel in dezelfde boezem ook een grondbeginsel dat geheel bedorven, door en door verpestend is, gedurig tegen het in hem heilige grondbeginsel strijdende, altijd belust tot het kwaad en in de rechtstreekse tegenstand met iedere leiding van Gods geest in de ziel. Een grondbeginsel dat nergens meer naar jaagt dan, ten alle kosten en tot elke prijs, deszelfs vuile begeertes voldaan te krijgen. En nu moet er niet een gewaarwording van ellende en rampzaligheid in ons mensen binnenste zijn, deze beide legers gedurig in zich strijdende te hebben, dat, wanneer zij het goede wil doen, het kwade hem bijligt, wanneer hij wil zijn, heilig, hemelsgezind, teder van hart, liefderijk en Gods eer zoekende, zoete gemeenschap genietende met de drieënige Jehovah, dat er dan een boos, zinnelijk en aards hart geduriglijk in hem werkt, dat elke gedachte bevlekt met zijn vergiftig bederf, dat elke goede begeerte tegengewerkt, en hem van de hemel waarheen hij zocht op te klimmen, tot een hel van vleeselijkheid en vuilheid trekt? Gewisselijk, iedere ziel waar een heilig en hemelsgezind grondbeginsel ingewrocht is, en dat is geschied in de harten van allen die door God zijn levend gemaakt, elke ziel die God kent, vreest, liefheeft en zich in hem verlustigt, en nochtans in zich datgene bevindt, wat in lijnrechte tegenstand met de zin van Christus is, en begeerte heeft naar datgene wat hij anderszins haat met de volkomen haat, Moet er in het binnenste van die mens geen smart en droefheid zijn, zulk een gedurige en onophoudelijke strijd te gevoelen? Deze nu, waar de apostel onder zuchtte, zijn de bevindelijke gewaarwordingen van al de wedergeborenen. Daarom gelooft, zei de naam des Allerhoogste, dat hij het Paulus heeft ingegeven om zijn bevinding te schetsen en na te laten, ter vertroosting en versterking van ons. Wat zouden wij anders gedacht hebben? Ongetwijfeld zouden wij anders geredeneerd hebben. Hier vinden wij een apostel die volkomen heilig, altijd hemelsgezind was, die niets dan het beeld van Christus in zich heeft, steeds tot de verheerlijking des Heren leefde en onophoudelijke gemeenschap met hem oefende. Wij zouden hem voor een volmaakte heilige hebben aangezien, zo hij ons niet verklaard had wat hij werkelijk was. En zo wij hem dan als een heilig mens hadden aangestaard, zouden wij onze moedeloze ogen in ons eigen binnenste keren, zulk een verbazende tegenovergesteldheid bemerken, dat wij aan de mogelijkheid van onze zaligheid zouden wanhopen. Maar ziende de strijd met welke de apostel in zijn ziel te kampen had, en enigermate dezelfde strijd hebbende, zo kan het de ziel bemoedigen, opbeuren en tot het geloof leiden dat dit het pad is waarop de heiligen te wandelen hebben, hoe ruw, hoe hobbelig en hoe verward het er ook uit mogen zien. Gij kunt u derhalve wel verzekerd houden dat, tenzij gij gedrongen wordt uit de diepte te roepen, ik ellendig mens, gij zijt dood in de zonde of levenloos in de belijdenis. Wanneer inwendige schuld, ellendigheid en verdoemenis waardigheid die uitroep nimmer uit uw binnenste dwong. Ik bezweer het u, daar is geen leven noch kracht van God in uw zielen. Zo gij daarentegen bij aanvang en steeds bij voortgang die uitroep in uw binnenste ontwaart door de dwang die schuld en zonde veroorzaakte, dan is het een klaar bewijs dat dezelfde Heere die Paulus onderwees, ook uw leermeester geworden is. Zeg mij, wat is in het verborgen uw bevinding voor de Heere? Ik spreek nu niet van uw zondagse godsdienst, die kan gelijk een zondagskleed worden aan- en uitgetrokken, maar wat is uw bijzondere bevinding, wat zegt uw binnenkamer, wat de hoek van uw hart, wat uw hart in de plichtige ogenblikken als het rondom u stil en rustig is? Drong dan schuld, schaamte en droefheid ook die ellendige uitroep, ik ellendig mens, uit uw hart? Het is iets groots tot het gevoel gebracht te zijn dat wij ellendig goddeloos zijn. En daar is hoop voor de zulke, daar is hulp voor de zodanige, daar is een getuigenis dat de Heilige Geest in zulke een conscientie werkt, dat Jehovah zelf deze zielen in behandeling genomen heeft. Maar gij zult het reeds hebben bemerkt dat de apostel het niet bij die uitroep, die enkele zucht die blijven, ziet op de leider in een gasthuis, neigt uw oor slechts naar het leger waarop die woedende koorts de leider martelt, stelt hij zich tevreden met de koorts die in zijn leden brandt en het angstige alweer en weerkeren van zijn gefolterde lichaam? Nee. Begeert hij niet dat er iets voor hem en in hem gedaan wordt, zo ook in het geestelijke? Het enkel bij de uitroep ik ellendig mens te laten blijven, gelijkt meer naar de bevinding van een huichelaar dan naar de gewaarwording van een wedergeboren ziel. Wij hebben behoefte om daaruit verlost te worden. Wij zullen begeren dat de Heere zich openbaren, dat Hij zijn genade aan ons bekend maakt en dat Hij een getuigenis van zijn welbehagen uitstort. En dat de Heer ons door zijn uitgestrekte arm en zijn ontblote rechterhand uit die ellende verlossen en bevrijden. Wanneer daarom Jehovah de Heilige Geest deze erbarmelijke uitroep, ik ellendig mens, in onze zielen ingeplant heeft, dan zal er als een noodzakelijk gevolg erbij komen, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En hier zien wij duidelijk wat het was dat die heilige apostel zo bijzonder pijnigde. Het was namelijk het lichaam des doods dat hij met zich omdroeg, die bewegelijke klomp bederfs, die behemeut, die zijn zwaarwichtige lendenen in zijn ziel, en alles wat goed en gunstig in zijn hart was neertrapte. En men zegt dat het zinnebeeld ontleend is aan de gewoonte van de Romeinen, die tot straf een dood lichaam aan een levend bonden, een o.
Wat moet dat een afgrijselijk gevoel zijn geweest, dat koude, dode lichaam steeds aan dat warme vlees gehecht hebben. Bij dag en bij het ontwaken is de nacht het afschuwelijke lijk aan zich gebonden te gevoelen en als omhelst in zijn armen. Welk een verschrikkelijke en walgelijke gewaarwording moet die straf niet toch zijn? Laat ons dit nu eens in het geestelijke beschouwen. Uw nieuwe mens heeft warme genegenheden tot God. Uit dit nieuwe beginsel ontstaan heilige hartstochten, daaruit vloeien heigende begeerten. Daarin bevinden zich tedere zuchten en een sterk verlangen naar de Zoon van God in zijn schoonheid. En dan is daar een vleeselijk, stijf, zinnelijk, dood en aards hart aan vastgeketend, hetwelk ten alle tijde de ziel omringt met zijn koude, kleverige omhelzingen, delende haar dodelijke traagheid aan de ziel mee. Zullen wij bidden, begeren wij het hart in warme begeerte uit te storten? De koude poot van dit lichaam der zonden des doods verscheurt die opgerezen begeerte. Zullen wij het geloof oefenen en in haar zoete en uitgaande daden ons tot de gekruiste Christus wenden, begeren wij uit het diepst van ons hart ernstiglijk zijn aangezicht te zoeken? De koude, klamme omhelzing van het lichaam der zonde en des doods verstijft het allemaal, verhindert geduriglijk elke goede beweging des geestes en belemmert en boeit iedere begeerte van de hemelse natuur. De inwendige strijd nu, die door de radeloosheid en die scherpe oefening werd voortgebracht, dwong hem als het ware tot de uitroep: wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Waarheen zal ik mijn ogen ter verlossing wenden? Van welke zijde zal zij genaken? Zal ik mijn oog op de wet vestigen? Och, nee! Die vloekt en verdoemt mij, omdat ik een lichaam der zonden des doods met mij omdraag. Kan ik mijn oog op vrienden slaan? Ja, zij kunnen medelijden en deernis met mij hebben, maar ach, ze kunnen mij van dat lichaam der zonden des doods niet bevrijden. Het is te vast aan mij geketend, dan dat zij het zouden hebben kunnen bewegen. Zal ik mij tot de bedienaars der waarheid keren? Ik mag hen wel horen en hun woorden toestemmen, maar er is tot de losmaking van dit lichaam der zonden des doods meer nodig. Zal ik mij dan tot de Heilige Schrift begeven? Dezelfde inhoud meldt verlossing, maar ik heb behoefte aan de toepassing van die verlossing aan mijn ziel. Ach, wie zal mij dan verlossen? Waar is het toevluchtsoord waar ik mij kan heenwenden? Moet ik voor of moet ik achterwaarts gaan? Van waar kan er hulp en redding opdagen? Welke verlegenheid, welke radeloosheid van een geoefende ziel! Zie hier en zie daar, ziel! Het is te vergeefs, wend gij u ter rechter of ter linkerzijde, het is te vergeefs. Er is geen hulp, noch verlossing te verwachten. En nochtans, daar is van één zijde nog wel verlossing te vinden. En wanneer de apostel nu hier gebracht was, toen hij op die plek neerzonk en angstvallig zijn ogen her en derwaarts keerde om te zien van waar de verlossing dan kwam, toen zegende God zijn ziel met een gezicht van zijn dierbare zoon. God, de Heilige Geest, wrocht dat levende geloof in zijn ziel, waardoor hij Jezus zag en waardoor er een mededeling van het bloed en de liefde des lams aan zijn conscientie plaatsvond. En zo kom ik dan tot het tweede punt van onze overdenking. Het tweede punt dan. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Laat ons zien waarvoor hij de Heere dankte. Denkt gij dat ik Paulus mening tekort zou doen, wanneer ik zeg dat hij grote reden had voor God zijn strijd te danken? Ik wil dit niet verstaan hebben, dat dit de enigste dankstof voor hem geweest zij. Integendeel stem ik het gereedelijk en blijmoedig toe, dat hij God voor zijn overwinning dankte. Maar zou hij ook geen reden gehad hebben God voor de voorafgaande strijd te danken? Is voorafgaande strijd geen onderwerp van lof en dank? Had hij in die strijd geen lessen geleerd, welke kennis hij in een andere weg te vergeefs had gezocht? Gij gevoelt schuld, was dat schuldgevoel geen barmhartigheid? Gij hebt veroordeling gevoeld, was dat gezicht der vervloeking geen barmhartigheid? Gij zijt gereinigd geworden van een geesteloze belijdenis, was dat geen ontferming? Het kaf uw eigen gerechtigheid en vals geloof is weggevaagd door de sterke noorderwind van de geest. was dat geen genade. Uw ziel was zo laag te neergebogen dat niemand dan God haar kon opbeuren. Was dat geen barmhartigheid? Gewisselijk dat is het. Wat ook de ziel toebereidt voor barmhartigheid, het moet barmhartigheid zijn. Wat ook de ziel geschikt maakt voor het ontvangen van Jezus, het moet barmhartigheid zijn. Wat ook het stof en het kaf van het eigen ik kan wegwannen, moet genade zijn, want het bereidt de ziel voor een gezegende Immanuel. Als dan hebben wij grote reden om God te danken voor ieder gevoel van schuld, dat wij hadden door te staan, voor elke verzoeking die ons in verwarring bracht, voor iedere traan der boetvaardigheid die ons langs de wangen rolde, voor iedere snik der droefheid die zich uit onze boezem ontlastte. Wij hebben goede reden om voor ieder gevoel van schuld, ellendigheid, rampzaligheid, zijn naam te loven, want onze uitgelezenste barmhartigheden ontspringen uit dezelfde. En de rijkste weldaden zijn alleen in zover zegeningen als deze pijnlijke oefeningen de ziel voor haar genietingen hebben toebereid. Doch het leidt geen twijfel of de voorname bedoeling des apostels was dat hij God dankte voor de gift zijns lieve zoons. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Wanneer gij mij met uw toegenegen aandacht in de ontvouwing van Paulus' uitroep gevolgd zijt, zo zult gij weten dat drie voorname oorzaken dezelfde teweeg brachten. Te weten, allereerst de veroordeling van Gods wet. Ten tweede, het weer levendig worden van de zonde. Ten derde, de innerlijke strijd tussen de natuur en de genade. En wanneer hij God door Jezus Christus dankt, dan heeft hij het oog op een drieledige verlossing van ieder deze bezwaren, welke tezamen daargesteld waren in de persoon, het werk en de tussenkomst van Gods enige geboren Zoon. Ziet ten eerste maar eens op de schuld van de zonde. Hoe zullen wij van de schuld van de zonde, de vloek, de heilige verdoemenis en de donderende wraak van de wet verlost worden, langs geen andere weg dan door het bloed des lams, dat dierbare bloed, het welk reinigt van alle zonden, die alleen verzoenende, die wonderdadige opofferande, die de Zonen Gods op het kruis van Golgotha opofferde. Daar is geen andere weg om vergeving te verlangen, nergens elders wordt rust gevonden, er is op geenerlei wijze anders bevrediging met God te genieten. In geen andere weg worden de donderen der wet gestild, haar vloek weggenomen en haar veroordeling uitgewist. Het van vrede sprekende bloed van Immanuel in de conscientie is voor de ziel die de pijniging van die vloek der wet kent en haar veroordelingen heeft ondervonden, het enige geneesmiddel. Ten tweede evenzo is het met betrekking tot het weer levendig worden van de zonde. Wat leert ons het bij vernieuwing ontwaken van de zonden anders dan hetgeen Paulus zegt? Waar de zonde meerder geworden is, is de genade veel meer overvloedig geweest. Hoe zal ik bekend worden met het overvloedige van de genade, met de lengte, diepte en hoogte van de grenzen en gadeloze genade? Zal ik ze niet bekennen door de pijnlijke en persoonlijke bevinding van de grootheid der zonde? Daarom, naar die mate dat ik dagelijks geleid word tot de kennis van de diepte van onze afval, nadat ik de werking der zonde in mijn vleeselijke gemoed gewaar werd en bevind hoe ze mij als het ware overvloeit, naar die mate kan ik het overvloedige van de genade kennen en haar kennis waarderen. Het is derhalve genade om de werking van de zonde in onze harten te kennen. En mogen er zijn die dat diep vernederende leerstuk ontkennen, die diepe verdorvenheid loochenen, maar het staat bij mij vast dat, zullen wij genade waarderen en Jezus hoogschatten, dat is, hem beminnen als die de banier draagt boven tienduizenden, als de gans begeerlijke, dan moeten wij door persoonlijke en moeilijke bevinding bekend zijn met de uitgebreidheid van de zonde en het diepe bederf van ons vleeselijk gemoed. Hoe grotere zondaar, hoe grotere heilige. Hoe dieper de val is, des te hoger de herstelling. Hoe pijnlijker het gevoel van schuld voor de conscientie is, Zoveel te heerlijker en dierbaarder zal de balsem wezen van het bloed van Immanuel. Zo dan, verstoken te zijn van de kennis der verdorvenheden, in derzelfde pijnlijke werkingen, is ook onbekend te zijn met de vergeving, de vrede of het overvloedige van de soevereine genade. Alzo is het ten derde ook met betrekking tot de inwendige strijd. De apostel Paulus zag dat er geen verdoemenis was voor degenen die in Christus Jezus waren. Dat, hoewel zij werden beproefd en verzocht, hoewel zij werden geplaagd en geoefend, hoewel er een onophoudelijke strijd in hun binnenste gaande was, nochtans zouden zij er niet door veroordeeld worden, want zij hadden aandeel in het bloed en de liefde des lams. En zo kom ik ten derde tot het plechtige besluit waar de apostel toe kwam. Ik heb boven reeds aangemerkt dat hij twee dingen in zijn ziel bevond. Hij had bevonden de vloek der wet en de zegening van het evangelie, de uitgebreidheid van de zonde en de nog overvloediger genade, de kennis van zichzelf en de kennis van Christus. De kennis nu van deze twee zaken bracht hem tot dit plechtige besluit in zijn conscientie. Zo dan, ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zou des apostels bedoeling hiermee zijn dat hij de zonden rechtvaardigde? Zou hij met zo te spreken menen dat hij nu maar gerust kon neerzitten? Dat hij een verdorven natuur had die de zonden beminde en dat die daarom soms haar zin moesten hebben en dat hij een goddelijke heilige en heiligheid beminnende natuur had en dat hij daarom die soms ook wel enigermate moest inwilligen? Dat hij zich nu getroost, bevestigd, zoals het genoemd wordt, en gerust kon neerzitten. Zich niet behoefde te verontrusten over de werkingen der zonden in de oude mens, en maar stil de werking van de geest in die nieuwe mens had af te wachten? Ik kan niet denken dat deze woorden de uitdrukking der vergenoegdheid zijn. Liever zou ik dit erdoor verstaan, dat hij het diep in zijn ziel gevoelde dat hij, ten aanzien van de strijd die hij in dit leven te verduren had, geen verandering te wachten had, dat hij de hoop niet behoefde te koesteren, van hier ooit van dien kamp ontdaan te worden, dat zolang hij hier beneden leefde, in hem een lichaam des doods zou blijven bestaan, en de wet der zonde werkende in zijn leden, en gedurig strijd voerende tegen de wet des gemoeds. Maar het was geen neerzitten op zijn droesem, het was geen louter berusten op de leer van die oude en nieuwe mens. Het was geen wegwerping van die wapentuigen des geestelijke strijds. Integendeel, het was dit plechtige besluit waartoe hij in zijn conscientie geprest werd. Ik gevoel in mij te hebben twee tegen elkaar strijdende grondbeginselen. En het was hem toen helder geworden, er scheen licht in zijn ziel en daarom kon het niet anders. Of hij zou met zijn vlees de wet der zonde dienen, hoewel zijn gemoed de wet van God zou gehoorzamen. Laat ons deze twee punten enigszins nader beschouwen. Door het gemoed hebben wij ten eerste hier de nieuwe natuur te verstaan, dat heilige grondbeginsel het welk God de Heilige Geest in des mensen hart implant. Hiermee dienen wij de wet van God. Deze nieuwe mens is heilig, hemels, rein en geestelijk, schept zijn vermaak in God, hijgt en zoekt naar gemeenschap met Jezus. Deze nieuwe mens verdraagt gewillig smaad en hoon, onderwerpt zich aan een onvriendelijke bejegeningen, steekt zijn mond in het stof en is Christus beeld enigermate gelijkvormig. Dus wil de apostel hiermee zeggen, ik Paulus, ik die voor een christen, voor een gelovige in Jezus wordt aangezien, ik met mijn gemoed, met mijn nieuwe natuur, met dat heilig hemels grondbeginsel, het welk door God in mijn binnenste gewrocht werd, daarmee dien ik de wet Gods. Het woord van God erken ik, mijn regel en leidsman te zijn. Ik begeer zijn wil te weten en die te doen. Ik zoek hem in alles te gehoorzamen. Ik streef ernaar om hem te behagen, te eerbiedigen en te verheerlijken. Zijn wil is mijn wil, Zijn bevelen zijn mijn bevelen, en waartoe hij mij ook roepen, ik zal het met blijdschap volbrengen. Zodanig is dus de geest en de neiging van het gemoed van een begenadigd mens. Loven, bidden, geestelijke gezindheid, liefde tot Gods volk, begeerte om in de vreze Gods te wandelen. Zie, daar het wezen, het element van die nieuwe mens. Met dit gemoed of die nieuwe mens dient een gelovige de wet van God. In die nieuwe mens wonen al de gewaarwordingen van een heilige eerbied en een goddelijke vrees. Al de handelingen van geloof, hoop en liefde, alle boetvaardigheid en nederigheid, de zelfverloochening en zelfverfoeiing, al de begeerten om God te kennen, te behagen en hemzelf te genieten in één woord. Alles wat geestelijk en genadig is, woont in die nieuwe mens. En zo gevoelen wij tijden, doen wij dat dan niet, dat de hemelse dingen ons element, de geestelijke dingen ons hoogste blijdschap, het bloed des lams onze hoogste begeerte en het woord van God de enigste regel van ons leven zijn. Zo dienen wij met ons gemoed de wet Gods. Maar ten tweede, zolang wij in dit lichaam leven, hebben wij in ons nog een ander grondbeginsel, hier ganselijk van onderscheiden, hetwelk de apostel hier vlees noemt, dat is onze gevallen en bedorven natuur, ons verbasterd hart, dat altijd was en tot het einde blijven zal, een poel van ongerechtigheden, een mesthoop, een beenderhuis vol verdorvenheden en ongeneeslijke ongemakken en zweren. Nu, met ons vlees, met deze bedorven natuur, dienen wij de wet der zonde niet met vreugde. Dat is een andere zaak. De apostel zegt niet dat hij de zonden dient, maar hij dient de wet der zonde. Het ontga onze aandacht niet dat dit twee verschillende zaken zijn. De zonden of de wet der zonde te dienen is geheel onderscheiden. Het inwendige grondbeginsel is geheel iets anders dan de uitwendige daden. De begeerlijkheid van onze harten tot het kwade en het met der daad uitoefenen van die begeerlijkheden zijn twee onderscheidende dingen. Het is een groot onderscheid om de zonden in ons hart werkende te hebben en de zonden in ons lichaam te bedrijven. De apostel zegt daarom hiermee niet dat hij de zonden dient. Indien wij dienstknechten der zonde zijn, dan zijn wij kinderen des torens. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Doch, ofschoon wij de zonde niet dienen, zo zijn wij toch onder de kracht van de wet der zonde. De wet der zonde is dat inwendige grondbeginsel der zonde in ons binnenste, de geest der zonde, om mij zo eens uit te drukken, dat listige, doordringende grondbeginsel dat onophoudelijk bezig is om zijn aloude heerschappij te herwinnen. Elke ongelovige gedachte, Gods lastelijke verbeelding, vuil denkbeeld, ontuchtige begeerte, begeerlijke wens, opwelling des hoogmoeds, beweging van inwendige geveinsdheid, een uitgang van wereldsgezindheid, heimelijke verhoging van zichzelf, en wie kent door pijnlijke bevinding deze inwendige werkingen niet? Deze allen zijn gedeelten van de wet der zonde. Deze wet werkt in zijn vleeselijk gemoed, steekt zich op een listige wijze in elke reet. Het is een wet voor ons vlees, die ons, gelijk een wet door haar gezag vermag, tot gehoorzamen dwingt. Een wet die op dezelfde moeilijke op te lossen wijze in ons vleeselijke gemoed werkt, als de Heilige Geest in de nieuwe mens der genade werkt. En deze wet zullen wij blijven dienen, tot onze dood. Maar is dusdanige dienstbaarheid dan ook een vermaak? Verheugt zich de slaaf over zijn boeien? Zou het ruim van het slavenschip de lust van een arme Afrikaanse zijn, die ontscheurd aan het land van zijn geboorte, dwars over de Atlantische Oceaan gevoerd wordt? Is hij niet hunkerend naar licht en vrijheid? Zo ook in het geestelijke. Meen niet dat het dienen van de wet der zonde voor de apostel een lust, een vergenoeging en een blijdschap was? Of zoudt gij denken dat zijn bedoeling met de onderscheiding van deze twee grondbeginselen geweest was, Ik gevoel mij heden met God in de kerk en morgen met de duivel in het bordeel even gelukkig? Of zou hij willen zeggen, ik kan in het ogenblik, het ene ogenblik, zowel onder een geestelijke luchtstreek leven, als ik het in het volgende in een huis der zonde kan uithouden? O nee, zulk een geest is er niet te ontdekken. Wanneer hij zegt dat hij de wet der zonden dient, dan spreekt hij van zichzelf als van een die tegen zijn wil en wens verstrikt is. Gelijk de arme neger van huis en haard ontscheurd, door de Satan gevangen genomen en in het benedenste gedeelte van het slavenschip vastgeketend, een onwillig opgeslotene, een zuchtende gevangene is die gaarne vrij wenst te zijn. En evenwel de listige geest van de inwendige bedorvenheden en zonden in zich bevindt, welke nergens meer naar tracht dan naar het meesterschap. Daarom kunt gij u wel verzekerd houden dat wanneer gij de zonde zonder berouw en smart dient, gij den geest van Christus niet in u hebt, gij zijt dan nog een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Indien de opvolging van uw verborgen lusten u geen smart veroorzaakt, indien de werking van uw boze natuur nooit een traan uit uw oog deed wellen of een zucht uit uw binnenste, dan kunt gij ervan verzekerd zijn dat gij niet zijt waar Paulus was. Dienstbaarheid is een smartende keten. De ijzeren boeien van slavernij worden dikwijls diep in de ziel gevoeld. En hoe zullen wij ons verblijden voordat wij van dit smartelijke juk ontdaan zijn? Wanneer de apostel daarom dit plechtige besluit maakt, ikzelf dien met mijn gemoed de wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde, dan meent hij in het minst niet de ongebondenheid aan te moedigen. Hij is het met ons niet eens, als wij in de zonde leven, onze lusten opvolgen en ons nochtans voor kinderen Gods uitgeven. Lees maar eens het zesde hoofdstuk van deze brief, en gij zult opmerken hoe sterk hij zich verzet tegen het onder de kracht der zonden te zijn. Maar hij wil er dit mee zeggen, zolang hij op aarde was, had hij een lichaam der zonde en des doods met zich om te dragen. Zolang dit vlees zijn woonstede was, zou hij de pijnlijke werkingen der verdorvenheden gewaar worden, en hieraan onderwerpt hij zich, ziende met blijdschap uit naar die blijde dag, wanneer dat diepe, onreine en verpeste lichaam in het stof zou neerzinken. De ziel zou worden gevoerd in die onuitsprekelijke gelukzaligheid, die bereid is voor al de huisgenoten Gods. Nu wilde ik in alle oprechtheid vragen, en mocht God het genadiglijk toepassen aan uw conscienties. Wat weten gij en ik van deze bevinding? Waarom vinden wij ze in de Bijbel? Waartoe heeft God ze laten beschrijven? Is het niet dat het ons ter beproeving en tot toetssteen zou zijn? Laat ons daarom met toepassing op onszelf het oog op Paulus' bevinding slaan. God Almachtig bekwame u en mij om onbedriegelijk te zien of wij kennis aan Paulus' bevinding hebben. Allereerst, wat weet gij dan om een arm, ellendig, schuldig en rampzalig zondaar te zijn? Want dit is de eerste les die in Christus school geleerd wordt. Deze kunt gij niet overslaan. Het zou even ongerijmd zijn het lezen te leren zonder met het A en B begonnen te zijn, als te denken dat gij Christus zoudt leren kennen zonder met schuld en verdoemenis bekend gemaakt te zijn. Daarom, wat weet gij van die stap? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Zegt gij dat gij dit verstaat? Wel gelukzalig zijt gij, zo God de Heilige Geest slechts deze bevinding in uw ziel gewrocht heeft. Het zal u tot betere dingen voeren, het zal in luisterrijkere dingen eindigen. Wij moeten in Christus school ook met de laagste leerklasse beginnen, en dan van stap tot stap, van regel tot regel worden voortgeleid om die lessen te leren, die de Geest van God aan al de uitverkorenen onderwijst. Doch, ten tweede, gij zijt misschien een stap verder gegaan. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Hebt gij een zoete getuigenis, een dierbare verlossing, een genadige vereniging met Jezus, een teken van het goddelijke welbehagen geproefd en gesmaakt? Of was zijn naam u nooit dierbaar en dezelfde geur als een uitgestorte olie? Of was de Zoon van God u zonder gedaante en heerlijkheid? Was er, als gij hem aanzaagt, voor u in hem geen begeerlijkheid noch schoonheid? Riep uw hart nooit naar het gevoel van zijn albetalend zoenbloed? En gevoeldet gij nimmer enige hijging der ziel naar de ontdekking van zijn barmhartigheid en genade? Zo gij bij bevinding iets van deze dingen weet, dan kunt gij enige mate Paulus nazeggen: ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Daar is een deur van ontkoming geopend, daar is een weg van toevlucht en veiligheid uit ellendigheid, schuld en verdoemenis. Daar is een weg, de Heere van leven en heerlijkheid, de middelaar tussen God en mensen, de grote hoge priester over het huis Gods, hij die volkomen kan zalig maken, de eeuwig levende voorbidder, de vriend die meer aankleeft dan een broeder. Wat? Geen geloof in hem? Geen begeerte naar hem? Gewisselijk. Zo God de Heilige Geest uw onderwijzer is, dan zal dit uit de diepte van uw ziel opwellen. Ten derde, dan zijt gij tot dit besluit gekomen: zo dan, ik dien wel met mijn gemoed de wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde. Ik begeer zijn wil te weten en te doen, mij te onderwerpen aan zijn rechtvaardige bedelingen, in het licht van zijn aangezicht te wandelen en te leven onder het schijnsel van zijn welbehagen. En nochtans gevoel en bevind ik in, bij en te midden van dat alles, een tegenovergestelde natuur in mij, een vuil hart vol ongeloof, hoogmoed, geveinsdheid, verwaandheid en begeerlijkheid, en wellustig oog dat mijn genegenheden gedurig gevangen neemt, mijn ziel verstrikt en mijn hart en conscientie afzichtelijke en wrede wonden toebrengt. En evenwel, die last moet gij dragen, de zware vracht meeslepen en voorwaarts zien op de dag uw verlossing. Nee, God laat deze pijnlijke oefening niet te vergeefs, maar ten goede van zijn volk toe. Waar bleef anders uw nederigheid, de verfoeiing van uzelf, de verslagenheid des harten, de verbreking van uw geest? Waar uw vreze Gods, waar zou uw beschaamdheid des aangezichts en verfoeiing der ziel voor een heilig God zijn, zo gij niet de pijnigende getuigenis met u omdroeg, dat gij de voornaamste der zondaren en de minste aller heiligen zijt? Gij zoudt wellicht op een ieder de stenen werpen, welke gij uit de kleine heuvel uw heiligheid konden bijeenrapen. Daarom, men mogen zeggen wat men wil, de verwaande en geesteloze beleiders mogen hun vurige pijlen van verachting en smaad er tegenin schieten. Wij hebben een grote reden om God te danken voor de kennis van onze verdorvenheden. Wij hebben reden om zijn naam te loven, terwijl hij ons door de aantoning van onze toestand vernedert. En juich onze ziel om zijn genade, terwijl hij dat licht in onze zielen en dat leven in onze conscientie gestort heeft, waarbij de zonden enigermate aan het licht gebracht en over dezelfde getreurd, gehaat, verfoeid en vermeden worden. Zo zullen wij met Hiskia voor God al zoetjes al onze jaren voortreden vanwege de bitterheid van onze ziel, en nog door wanhoop aan de ene kant worden weggedreven, nog door hoogmoed aan de kant worden meegesleept. En zo te wandelen is veilig en zeker. Laat ons daarom tot dit besluit komen. Met mijn gemoed dien ik de wet Gods, dat is mijn element, mijn lust, met het vlees evenwel, heb ik pijnlijk de wet der zonde te dienen, en dat is mijn ellende, mijn rampzaligheid. De wet van God te dienen is mijn blijdschap, de wet der zonde te dienen is mijn smart. De wet van God is mijn ziel te dienen, is mijn hemel. De wet der zonde in mijn leden te dienen is een bitter overblijfsel van de hel. Doch dit alles is noodzakelijk om de ziel waakzaam en nederig te maken en te leren het overvloedige der genade boven de grote uitgebreidheid der zonde, om ons laag te houden in onze eigen schatting en ons plat op de grond neer te leggen aan de voet van het kruis, begerende en vast voor zich nemende niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.